Dit is Achter het Boek. Onze gast is Wim Wenink, schrijver van Vrouw achter de troon. Het levensverhaal van Marie-Anne Tellege. En dat was een mevrouw die in de wereld van koningin Beatrix en koningin Juliana een erg grote rol speelde. Op de achtergrond, maar desondanks. Wim Wenink, we moeten even beginnen nog bij, u hebt er al kort aangeduid, het kabinet van de koningin. Wat is het kabinet van de koningin?
Het kabinet van de koningin is een instantie die een schakel vormt tussen het staatshoofd en de ministers. Het is een ambtelijke functie, directeur van het kabinet van de koningin. Het is dus niet een hoffunctie. Het is je wordt benoemd door de premier en uiteindelijk natuurlijk het staatshoofd bekrachtigt dat. Maar het is geen functie die aan het hof hoort.
Mag je het secretariaat noemen van de koning?
Dat kan wel. Maar je kunt het zo invullen als je wil natuurlijk, zo'n functie. Want je hebt het oor van het staatshoofd. En als je het oor van het staatshoofd hebt op dagelijkse basis, dan weet je veel.
En als je in Den Haag komt, heb je op een bepaald moment het Binnenhof en heb je de Hofvijver. En aan de overkant van de Hofvijver, in een van die prachtige, volgens mij het eerste pand.
In het midden.
Dan heb je de Duitse residentie en daar heb je dus...
Nee, aan die kant is het niet. Het is aan de Korte Vijverberg. Dus het is aan de korte kant, in het huis waar vroeger Groen van Prinsteren resideerde.
En daar bivakkeert heden ten dagen de directeur van het kabinet van de koningin. Klopt. Met zijn medewerkers.
Met zijn staf, ja.
En dat was ook in de tijd van uw hoofdpersoon, mevrouw Tellege. Die werkte daar en die zat daar.
Ja, die zat daar. Je kunt zelfs uit het raam zo naar het torentje kijken, wat op zichzelf interessant is.
Ja.
In het torentje zat toen trouwens niet de premier, maar de minister van Binnenlandse Zaken. Dat was weer haar vriend Beel.
Ja, ja. En mevrouw Tellege die treedt in 1945 in functie als Wilhelmina nog 3 jaar lang koningin is.
Ja.
Dus aan het eind van... koningin Wilhelmina was toen dus al enkele decennia koningin. En in de laatste jaren van haar koningschap, als ik het zo mag noemen, komt mevrouw Tellege. Maar laten we even... Goed, we komen dadelijk weer bij de koninklijke familie. Laten we even teruggaan naar mevrouw Tellege. En vertelt u eens hoe mevrouw Tellege daar op die bridge terecht kwam. Wie was zij en hoe was haar weg naar deze plek toe?
Ja. Zij viel Wilhelmina op doordat zij in de oorlog een grote rol had gespeeld, Marie-Anne Tellege. Het is bekend dat Wilhelmina wel hield van verzetstrijders.
Zeker.
En Marie-Anne Tellege was een groot verzetstrijder. Zij heeft in het begin van haar verzetscarrière Joodse kinderen helpen onderbrengen. Zij woonde toen in Utrecht, waar ze een functie op de secretarie had.
Ze woonde op een speciale plek, hè?
Ze woonde op een speciale plek aan de Maliebaan. En niet alleen
aan
de
Maliebaan. En waar was de Maliebaan ook weer bekend van?
Hij was bekend van allerlei dingen, maar onder andere ook omdat de SD daar een hoofdkwartier had. De SIPO.
NSB ook, dacht ik.
En de NSB had daar een hoofdkwartier. En kardinaal de Jong had daar zijn residentie. Dus het is een hele veelkleurige straat.
Goed, zij...
Het erge van de Maliebaan is trouwens ook nog dat daar het Maliebaan station ligt. En daar zijn alle Utrechtse Joden uit weggevoerd.
Juist.
Dus het is een hele beladen straat.
In de oorlog ontpopt zij zich als een held, heldin, als een verzets. Ja, zij held klinkt dan.
Zij is een van de grote mensen uit het verzet. En zeker een van de grote vrouwen uit het verzet.
En dan is ze al van middelbare leeftijd. Maar dan gaan we nog wat terug in de tijd. Want zij is immers in de vorige eeuw, maar nee, ze is in de 19e eeuw geboren.
Ja.
In 1893.
Ja.
Zij komt uit een voorname familie, mag ik dat zeggen?
Ja, de goede burgerij. Het patriciaat zou je kunnen zeggen.
Ja. Haar vader is op een moment burgemeester van Amsterdam.
Ja.
En wat me opvalt in uw boek is dat, voor zover in deze tijd een vermenging van klassen bestaat, dat was niet het geval in de periode die u beschrijft als ze opgroeit.
Nee, dat is zo. Aan de andere kant was het wel een familie die een vrije blik had. Het is je zou tegenwoordig kunnen zeggen dat het een links-liberale familie was.
Mm-hmm.
Haar grootvader bijvoorbeeld, die hoogleraar staatsrecht in Groningen was, die maakte zich al heel vroeg sterk voor de positie van de vrouw. En was ook een vooraanstaand lid van de Provinciale Staten daar. En een progressieve man, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
En hij brak bijvoorbeeld met het Rooms-Katholicisme, omdat hij het met de paus niet eens was. Dus zo zijn er allerlei progressieve elementen in de achtergrond van de familie.
Marie Tellege groeit, zou je kunnen zeggen, onder goede omstandigheden op. En wordt ook geachte gaan studeren. Hè, wat misschien ook niet helemaal vanzelfsprekend was voor een vrouw in het begin van de 20e eeuw.
Nee.
Dat gaat ze doen.
Ja.
Ze gaat rechten studeren. Met welk oogmerk?
Ja, het mooie van dat studeren is trouwens nog dat zij de HBS heeft gekozen. Omdat haar vader, een moderne man zou je kunnen zeggen, een ingenieur, die had zelf ook de HBS als middelbare schoolopleiding gehad, die vond dat dat moderner was, het eigentijdser was dan het gymnasium. Tegenwoordig wordt het wat anders gezien, maar het was toch interessant dat zij juist die middelbare schoolopleiding kreeg. Daar kreeg ze nog wel last mee toen ze rechten ging studeren, want je had uiteindelijk gymnasium opleiding nodig in de zin van Grieks en Latijn.
Dus de klassieke vooropleiding was ideaal geweest.
Dat heeft ze nog moeten bijspijkeren, ja, voordat ze rechten kon gaan doen.
Ja.
En ze is rechten gaan doen, denk ik, omdat dat haar als vrouw wel mogelijkheden gaf voor een baan daarna. Er waren voor vrouwen niet zo erg veel hoge banen beschikbaar die tijd.
Wat kon een vrouw dan worden?
Nou, bijvoorbeeld...
We hebben nu over de jaren 20, hè?
Ja, 20. Zij zelf werd op een gegeven ogenblik ging ze werken bij de griffie van de Provinciale Staten in Utrecht. Wat een wat saaie baan was die haar ook helemaal niet beviel. En na een jaar vertrok ze naar de gemeente Utrecht, waar ze uiteindelijk afdelingshoofd werd sociale zaken en statistiek. Wat moderne onderwerpen waren jaren 20 en zeker in de jaren 30.
Ja.
En zij was in die functie ook de rechterhand van de burgemeester uiteindelijk, burgemeester Ter Pelkwijk. En zij was ook waarnemend gemeentesecretaris. Dus zij had wel een functie in het stadhuis. En sommigen zeggen zelfs dat zij de echte burgemeester was.
Aha, ook daar. Hè? Want later, in een latere functie, wordt ze de onderkoningin genoemd.
Ja, er dus, wordt haar veel toegedicht.
Dus het is een vrouw die met een zeker gemak wellicht naar het centrum van de macht schoof.
Nou, zij had een uitstraling die ontzag inboezemde. En dat was na de oorlog, we hadden het net over Wilhelmine, maar dat was na de oorlog ook wel heel sterk. Zij kwam uit de oorlog met een status van verzetstrijder en oprichter van een medeoprichter van het Nederlands Vrouwencomité.
Ja.
Wat ook een hele belangrijke gebeurtenis in de oorlog was. Het Nederlands Vrouwencomité is bij haar in huis opgericht. En zij werd ook de eerste voorzitter daarvan. En ook dat sprak Wilhelmina erg aan. Wilhelmina wilde niet alleen verzetstrijders, maar wilde ook graag vrouwen in haar staf.
Toch wil ik even terug naar voor de oorlog, naar de jaren dat ze in Utrecht carrière maakt. U schrijft ook over haar persoonlijke leven. Hoe moeten we dat noemen? Een beetje ongelukkig?
Nee, ik zou het niet ongelukkig noemen. Zij is tekendraad, noem ik het. Zij krijgt op een gegeven ogenblik, en ik weet niet hoe dat ontstaan is, maar ik denk uit haar eigen nieuwsgierigheid, contact met Carrie van Brugge.
Ja.
Carrie van Brugge was in die tijd een niet-alledaagse schrijfster, een rebelse vrouw. Die tegen alle heilige huisjes aanschopte. En Marie-Anne Tellegen, die zelf veel las, die was onder de indruk van Carrie van Brugge. En er ontstaat een hele hartelijke en zelfs een hele liefdevolle relatie tussen die twee.
Ja.
Een innige relatie, zou je inderdaad kunnen zeggen.
Goed. Ja. En op een moment komt er nog iemand anders bij.
Ja,
Frans Koenen is
Frans Koenen. Frans Koenen, de schrijver en de conservator van een museum in Amsterdam en een commentator ook. Frans Koenen was een stuk ouder dan zij, meer dan 20 jaar ouder. En daar ontstaat een liefdesrelatie tussen die twee. En ook een niet-alledaagse liefdesrelatie.
Wat vindt u niet-alledaags?
Nou, niet-alledaagse is...
Ja, u noemt ze libertijns in uw boek.
Ja, zij... Er wordt wel gezegd dat in de kringen van Frans Koenen en Carrie van Brugge ook de vrije liefde aan bod kwam.
En dat betekent met wisselende partners
de liefde? Dat kan gebeuren. En ik denk dat dat ook in de relatie die Marie-Anne Tellegen met Frans Koenen had, van de kant van Frans ook wel gebeurde, dat hij meer vrouwen erop nahield dan alleen Marie-Anne Tellegen. Maar ook hun seksuele leven was niet alledaags, zou ik zeggen. Daar zaten sadomasochistische elementen in.
Ja. U beschrijft die episode uit haar leven en er komt een einde aan, omdat Frans Koenen een andere jongere vrouw ontmoet, waar hij de voorkeur aan geeft. En dan is Tellegen 33, 34? Of?
Ja, dat is zo. Ja, dan is ze toch al wel. Even kijken hoor. Ja, dan is ze al in de 30, een stuk in de 30.
En dat is het dan een beetje wat haar liefdesleven betreft?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat zij daarna nog wel wat losse verhoudingen heeft gehad. Die niet allemaal gelukkig afliepen. Maar het is wel zo geweest dat zij nooit meer een partner op voor lange duur heeft gehad.
Vindt u trouwens uw taak als biograaf om deze zaken, als u erop stuit, om die ook met de lezer te delen? Of bent u daar een beetje terughoudend in?
Ik heb er wel voor gekozen toen ik in de brieven op een gegeven moment ontdekte hoe hun seksuele leven eruit zag. Toen heb ik gedacht van, hoort dit in een biografie thuis? En Uiteindelijk is mijn besluit geweest, ja, dat hoort erin thuis.
Maar ik vind een hele nette man, maak ik op uit uw boek. Want u beschrijft dit met afstand en vooral ook sumier.
Ja, het is niet zo mijn bedoeling om dat seksuele leven helemaal bloot te leggen. Maar ik vind het wel belangrijk om te weten wat hun passie was in die tijd. En wat ook achter haar gestalte zit aan inborst.
Alright. Dat is juist over het leven en het liefdesleven van mevrouw Tellegen. En Wim Wenink, ik zei net tijdens de muziek. Er staat één foto in het boek waarin ze er woest aantrekkelijk uitziet. Die foto is gemaakt ten tijde van haar romance met de schrijver Frans Koenen. Maar op andere foto's zie ik dat toch niet. Die vrouw ziet er toch ongelukkig uit. Maar dat bestrijdt u, hè?
Ja, ik denk dat het een vrouw was met grote passie. En die passie verhulde ze wel door haar kleding. Dat zeiden haar vriendinnen ook wel, want doe eens wat anders aan. En dat wilde
ze dan
toch niet.
En wat zei ze dan terug?
Ja, dat vond ze mooi, dat vond ze goed.
Ja.
En zeker in haar werk is ze altijd heel nauwgezet, statig gekleed. Dat wilde ze. Het was, zoals Wellenstein dat wel noemde, de Mon Wellenstein, een van haar toenmalige medewerkers. Het was een soort uniform voor de hoge ambtenares.
Aha. Laten we teruggaan naar haar werk als aan het Hof. In 1945 wordt zij directeur van het kabinet van de koningin, koningin Wilhelmina. Die heeft dan nog 3 jaar te gaan. De oorlog is voorbij en van Wilhelmina moet alles anders. Het oude tijdperk, de oude partijstrijd, de oude coryfeeën moeten plaatsmaken voor vernieuwing. Wat behelst die vernieuwing? En hoe kon mevrouw Tellegen daar een rol in spelen?
Ja, Wilhelmina die zorgde ervoor dat om haar heen een aantal jonge mensen, betrekkelijk jonge mensen, stonden. En een van die jonge mensen was, hoewel zij al op enige leeftijd was, maar toch jonger dan haar vroegere directeur van het kabinet der koningin, een van die figuren was Marie-Anne Tellegen. En zij hoopte dat Tellegen met haar ervaring uit de oorlog, met haar ervaring met samenwerken met jongeren ook in de oorlog, in het verzet, dat die ook zou kunnen bijdragen aan die vernieuwing die Wilhelmina wilde. Ze wilde eigenlijk die oude, verzuilde samenleving die er was, die wilde ze, als het even kon, opgeheven hebben.
De directeur van het kabinet van de koningin is een trait d'union tussen het staatshoofd en de ministers, zou je kunnen zeggen. Na de oorlog was de Schermerhorn was de eerste premier. Maar dat kabinet zat vol met oude getrouwen, neem ik aan. Of was er ook wel sprake van vernieuwing?
Ja, dat eerste kabinet dat had wel een vernieuwende signatuur. En Schermerhorn heeft ook op alle manieren geprobeerd om die vernieuwing te brengen. Maar hij stuit al snel op de oude reflexen dat toch die verzuiling weer terugkwam. De doorbraak lukte uiteindelijk niet.
Dat heette doorbraak, hè?
Uiteindelijk heette dat in de doorbraak naar de Partij van de Arbeid. Dat moest dan ook een vernieuwende partij worden. En daar zouden dan leden en politici van andere vroegere verzuilde partijen zouden daar hun toevlucht moeten krijgen als leden van een nieuwe partij, als functionarissen van een nieuwe partij. En dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt.
Het oude was sterker dan het nieuwe.
Ja, zeker ook in de christelijke hoek wilde men niet die kant op. Op enkele uitzonderingen na natuurlijk.
Mevrouw Tellegen kwam uit Utrecht, had in de oorlog haar rol in het verzet gespeeld. Behalve dat ze daar bij de gemeente werkte. Ja, die kwam dan toch in wat ongetwijfeld een Haagse slangenkuil is geweest. Hoe blijft iemand daar overeind?
Ja, zij vond Den Haag ook niet gemakkelijk. Ze had in Utrecht haar vrienden en haar omgeving die ze waardeerde. En in Den Haag heeft ze wel eens gezegd dat ze daar nauwelijks vrienden had. Dat is wat overtrokken, want zij had wel degelijk vrienden. Schermerhorn was bijvoorbeeld wel echt een vriend voor Marie-Anne Tellegen.
Oh, dat klinkt eigenaardig. Dus er is een belangrijk functioneel contact en dat ontaart in vriendschap.
Ja, en dat geldt zeker voor Beel. Beel was iemand. En uiteindelijk is Beel niet een vernieuwend man geweest in de zin van dat hij de doorbraak.
Beel, een latere premier. Hè?
Een latere premier, inderdaad. De KVP'er, de Rooms-Katholieke Beel. Ze heeft een aversie tegen Beel gehad een aantal maanden, misschien wel een jaar of wat. En uiteindelijk is dat doorbroken door een keer een contact dat ze via Jeannette Geldens, de secretaresse van Wilhelmina, met Beel kreeg. En die heeft ze samengebracht, Beel en Tellegen. En die hebben een avond uitgepraat. En daar heeft een vriendschap uit voortgekomen die haar leven lang heeft geduurd.
Goed, dan zijn we al in het stadium van vriendschap. Maar mijn vraag was, hoe komt een relatieve buitenstaander, die op een heel andere plek gewerkt en geleefd heeft, hoe blijft die overeind in die Haagse slangenkuil. Of in het rondom een staatshoofd is er altijd, ja, is het turbulent. Er zijn allemaal mensen die de aandacht van het staatshoofd willen, die andere mensen weg willen duwen. En daar moet je dan een hele belangrijke rol spelen.
Ja, het interessante is dat het haar lukte, omdat ze die oorlogservaring had. Ze kwam uit de oorlog als een, wat ik al zei, een groot verzetstrijdster, als een van de aanvoerders van de spoorwegstaking. Iemand die in de Nationale Raad van het Nationaal Comité van Verzet een leidende rol speelde.
Wat was dat?
Het Nationaal Comité van Verzet, dat was een organisatie die de bevolking met name wilde mobiliseren in het zeggen van nee. Nee tegen de bezetter, nee tegen de Duitsers, nee tegen het invullen van allerlei openstaande plaatsen die waren ontstaan doordat mannen naar Duitsland moesten om daar te werken. En Tellegen die was erop gericht om vrouwen met name nee te laten zeggen. Heel belangrijk. Ook voor Wilhelmina was dat een belangrijke.
Maar waarom is dit een leerschool voor haar welslagen in Den Haag?
Nou, ze kwam met een grote status en met een grote reputatie uit die oorlog.
Dat wist iedereen.
Wist iedereen. Iedereen wist van juffrouw Tellegen is iemand. Juffrouw Tellegen heeft in de oorlog zodanig werk gedaan dat we haar op allerlei manieren moeten waarderen.
Goed, dat is al fijn. Je faam reist voor jou uit, als het ware.
Ja.
Maar daarna, je kunt niet de hele dag op je vroegere daden teren. Er moeten ook andere elementen zijn in haar karakter, in haar houding, die haar tot een geduchte medespeler hebben gemaakt.
Ja, dat is zeker zo. Zij nam geen genoegen met halve antwoorden, bijvoorbeeld. Zij moest namens het staatshoofd met ministers praten. Ze kwam bij die ministers op hun bureaus. En als ministers er omheen draaiden of maar verhaaltjes ophingen, dan was zij degene die zei, en nu tot ter zake, zo kan ik niet naar de koningin terug.
Ze wilde goed geïnformeerd worden.
Ja, zo zou je kunnen zeggen. Dat is een gunstige gereformeerde trek.
Er is altijd een soort wrijving in de geschiedenis in Nederland tussen staatshoofd en ministers. Hoeveel informatie moeten we de koning geven, koningin? Hoeveel macht en invloed moeten we haar toestaan? Ministers gaan natuurlijk liever hun gang zonder de hinderlijke Wilhelmina of op een andere manier irritante Juliana. Ja, en wat is dan de rol van de directeur van het kabinet van de koningin? Moet hij steeds de belangen van de koningin behartigen? Of?
Ja, bij Tellegen liep dat, denk ik, door elkaar heen. Aan de ene kant behartigde ze de belangen van de koningin. Aan de andere kant wist ze ook wel wat het democratisch systeem eiste van ministers. Een interessant voorbeeld is wel onder Juliana, dat Juliana erop gespitst was om haar eigen toespraken te schrijven. En dat is constitutioneel niet in de haak.
Schrijft dat ze dat heel goed kon?
Het goede van Juliana is dat ze heel goed schreef. En toespraken, en nu heb ik het over de toespraken die zij schreef voor haar reis naar Amerika in de jaren 50. Die werden afgeraden door in de tijd minister Sticker. En ook prins Bernhard vond het eigenlijk maar niks, die teksten van zijn echtgenoot. En in Amerika vielen ze in vruchtbare aarde. Die teksten werden toegejuicht als bijzondere teksten. Het was een succes.
Die waren bezoek. Sterk pacifistisch getint. Wereldvrede, alle mensen weer de broeder.
Dat zat erin, maar ook een gevoeligheid die Juliana kon overbrengen op het Amerikaanse publiek. Ze was bovendien een jonge koningin die daar voor het eerst kwam. En zij stal ook met haar teksten, met haar gevoelige teksten, de harten van de Amerikanen. En dat heeft Sticker en ook de bekende ambassadeur van Rooyen wel verbaasd dat zo ging. Dat hadden ze van tevoren niet gedacht.
Nee, men was zelfs bang dat zij op pad ging met deze huisgemaakte toespraak. Hè?
Ja, ook dat. Maar men was ook bang dat zij zou volharden in die houding. Dat ze voortdurend haar eigen gang zou gaan. En dat ze zich steeds minder zou aantrekken van wat ministers van haar wensten.
En was Marie Tellegen helemaal gerust op de rol van het nieuwe staatshoofd?
Nee, beslist niet. Zij heeft ook tijdens die affaire met die teksten, heeft zij ook geprobeerd om Juliana ontvankelijk te maken voor de bezwaren van de ministers. En dat is haar niet gelukt in dat geval. Zoals haar wel meer dingen niet lukte, maar zij wilde dat wel. In de Hofmansaffaire bijvoorbeeld merkte zij al vroeg dat er in de kringen om Juliana heen een soort aversie was tegen prins Bernhard. En zij kreeg mensen op bezoek die haar dat ook vertrouwelijk vertelden. Toen heeft
u hebt er nu al, één seconde, u hebt er nu over de Hofmansaffaire. Daar moet u iets meer over vertellen. Greet Hofmans.
Ja, er was In het begin van de jaren 50 was er in hofkringen een dame, Greet Hofmans, die wel als zieneresse is bestempeld. Een vrouw die meende dat ze doorgevingen van boven kreeg. Dus van God zelf, om het zo te noemen.
En ze hadden beter kun je het niet hebben.
Zo is dat, ja. En Juliana was daar gevoelig voor. Opmerkelijk is wel dat Greet Hofmans aan het hof geïntroduceerd is door prins Bernhard, omdat hij meende dat zij een gunstige invloed zou kunnen hebben op de ziekte van zijn dochter Marijke, die een oogziekte had opgelopen. Uiteindelijk is dat de genezende werking van juffrouw Hofmans op Marijke is nihil geweest. Maar Juliana en Hofmans...
Maar ze was wel binnen.
Ze was wel binnen en Juliana en Hofmans ontwikkelden een innige vriendschap ook met elkaar. En die vriendschap ging zo ver dat het wel de wenkbrauwen deed fronsen van het kabinet. Wat doet die mevrouw daar eigenlijk aan het hof? En wat voor invloed heeft ze op Juliana en wat voor invloed heeft ze op besluiten van Juliana?
Er kwam eigenlijk een kleine secte ontstond aan het hof, hè, van geestverwanten en van rondom Hofmans en Juliana en met meer hoogwaardigheidsbekleders die behalve... die natuurlijk ook weer onderdeel van een soort van machtsstrijd waren.
Ja, beslist. Er was een soort groep rond Hofmans. En men was ook in Hofmans, of men was niet in Hofmans.
Juist.